We willen een studie doen over de wil van God. En eigenlijk zou je moeten zeggen over de willen van God. En we willen een vers lezen om mee te beginnen uit het Johannesevangelie. Hoofdstuk 7, vers 17. Zo iemand wil, des zelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is, dan of ik van mijzelf spreek. Het gaat hier erom dat iemand Gods wil doen. En dan zal deze persoon, als hij Gods wil doen, geopenbaard naar zijn geweten, de openbaar van Gods werk in de natuur, zijn houding tegenover de schrift en tegenover de Zoon van God, of de leer die Jezus Christus hier leert, hij zal daarvan dan innerlijk weten of hij uit God is en of hij uit zichzelf spreekt. En deze wil van God is bijzonder belangrijk, want het opent of sluit de door van openbaring naar u, afhankelijk van wat u doet met Gods wil. Bob Jones, een oude evangelist, heeft het eens zo gezegd: de mens die in zijn leven een succes poogt te zijn, is de man, en vooral de christen, die uitvindt wat God van hem vraagt om te doen en het uiteindelijk ook doet. Maar hier zullen we voor de student de Heilige Schrift de wil van God bestuderen. Nu, die zijn sowieso 5 willen van God voor een gelovige. En de eerste is wat we noemen de directieve wil van God. En dat is eigenlijk Gods wil wat hij voor heeft met ieder mens op deze wereld, met meer dan 7 miljard mensen. Het tweede wat we kunnen onderscheiden is wat we noemen de toegestane wil van God. En dat zijn dingen die God toestaat om onder bepaalde omstandigheden te gebeuren, maar dat wil niet zeggen dat hij daar helemaal mee eens is. Bijvoorbeeld, hij laat het toe dat de duivel deze aarde op dit moment beheerst en regeert. En dat het niet zijn volkomen wil, maar hij staat dat wel toe. En dat zien we bijvoorbeeld in Lucas hoofdstuk 4 vers 6. Als de duivel dan zegt, al deze macht van al deze koninkrijken die de Jezus Christus laat zien in een ogenblik tijd, die is mij gegeven en ik geef ze wie ik wil. En dat wordt niet door Jezus Christus verloochend. En die andere 3 willen die we zullen bespreken, worden gevonden in Romeinen hoofdstuk 12, vers 2. Romeinen hoofdstuk 12, vers 2. En daarin lezen we: en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Dus er zijn 3 willen van God die duidelijk voor een kind van God geopenbaard zijn. Hij kan dat doen wat goed is, zoals Romeinen 12 vers 2 zegt, de goede wil van God. Maar dat is niet dat wat de Heer accepteert bij de rechterstoel van Jezus Christus. Hij kan dat doen wat de Heer wel behagelijk is bij de rechterstoel van Christus, maar het kan nog altijd niet de volkomene wil van God zijn. Nu, we zullen die willen van God nu bespreken aan de hand van wat God zegt in zijn boek, de Heilige Schrift. We lezen in Colossenzen hoofdstuk 1, vers 9. Waarom ook wij van dien dag af, dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. De kennis van zijn wil is bijzonder belangrijk, dat u daarvoor bidt, of dat u voorbeden doet voor mensen die in een bepaalde dienst staan. Colossenzen hoofdstuk 4, vers 12 zegt: u groet Epaphras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, allentijd strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil Gods. Dus het is een belangrijk punt dat u leert te staan volmaakt en volkomen in Gods wil. De vraag is niet alleen, wat is de wil van God? Soms is het moeilijk om de omstandigheden te onderscheiden of die nu van God komen of van de duivel komen. Soms zijn ze zo dicht bij elkaar dat het nauwelijks mogelijk is onderscheid te maken. We zien bijvoorbeeld David die de kinderen van Israël gaat tellen in het Oude Testament in 2 Samuel hoofdstuk 24 vers 1. En dan lezen we dat de Heer David bewoog om dit te doen. Maar in 1 Kronieken hoofdstuk 21 vers 1 lezen we dat het de Satan was die David aanspoorde dit te doen. We zien hetzelfde bij het boek Job, dat God de duivel toestemming geeft, als een toegestane wil van God, om Job zijn kinderen, zijn huis en uiteindelijk zijn gezondheid weg te nemen. Als je bijvoorbeeld grote misdaden ziet, dan is de vraag vaak, ja, waarom staat God zoiets toe? God wordt niet verrast door iets of iemand op deze wereld. Maar waarom wordt dat toegestaan? Nou, dat kunnen bepaalde redenen hebben. Soms is het zo dat hij wil dat mensen belogen worden, omdat ze de waarheid afgewezen hebben. Je zegt, dat doet God toch niet? Dat doet hij wel degelijk. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, vers 11 en vers 12. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. God zendt een kracht der dwaling, omdat ze een welbehagen hebben gehad in ongerechtigheid, in de ongerechtigheid en de waarheid niet geloofd hebben. En hetzelfde zien we in het boek Ezechiël in het Oude Testament. Ook daarin worden bepaalde zaken genoemd die gevolg zijn van de hartstoestand van de oudste van Israël. Ezechiël hoofdstuk 14, dan zien we in vers 4, daarom spreekt met hen, dat zijn de oudste van Israël. Je zou kunnen zeggen de oudste in Nederland, dus de predikanten, voorgangers en dergelijke. Alzo zegt de Heere, Heere, en ieder man die uit het huis Israëls, die de adrekgod in zijn hart opzet en de aanstoot zijn ongerechtigheid recht voor zijn aangezicht stelt en komt tot de profeet, ik de Heere, zal hem als hij komt antwoorden naar de menigte zijn adrekgoden. Opdat ik het huis Israëls in hun hart grijpe, terwijl ze allen door het adrekgoden van mij vervreemd zijn. Als je het zo bekijkt hier, is het een zeer trieste toestand die inderdaad ook tot uitdrukking gekomen is in de geschiedenis van Israël. God kan ook degene zijn die ziekte, die plagen stuurt. Dat zien we bijvoorbeeld in het boek Exodus. We lezen daar in hoofdstuk 15 vers 26. Is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult en doen wat recht is in zijn ogen en uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypte land gelegd heb, want ik ben de Heer uw heilmeester. Ik zal geen van de krankheden op u leggen. Hij is degene die de kapitein van onze redding is. Hij is degene die een mens naar de hel stuurt als die mens niet gelooft wat God zegt betreffende zijn zoon in de Heilige Schrift. Soms is het moeilijk voor een christen te beoordelen of het God is die iemand waarschuwt of Satan is die je hindert of God is die je beproeft om te zien hoe je verder moet reizen. Als pelgrim door deze wereld. Bijvoorbeeld, het is duidelijk in de Heilige Schrift dat God niet wil dat één enkel mens verloren gaat, maar dat zich elk mens bekeert tot de levende God. Hij zegt het in 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Hij wil niet dat enigen verloren gaan. Dat is Gods directieve wil. Voor iedere man, iedere vrouw, iedere kind die op deze aarde leeft of heeft geleefd of zal leven. God wil dat de mens zijn weg neemt. De smalle weg gaat, door de enge poort ingaat en niet de brede weg tot het verderf gaat. En als je dat doet, de brede weg die naar het verderf leidt, door de wijde poort ingaat, ja, dan volg je niet de directieve wil van God voor uw leven. Als u als zondaar verloren gaat, bent u uit de wil van God. U heeft Gods wil, bent er ongehoorzaam aangewezen en daarom gaat u naar de hel. En die wil was niet dat u daar naar de poel des vuurs zou gaan. Dat was een plaats bereid voor de duivel en zijn engelen, niet voor u. De directieve wil van God voor uw leven is dat u uiteindelijk met de Heer in heerlijkheid de eeuwigheid doorbrengt. Waarom gaan mensen dan naar de hel, is de vraag. Omdat ze uit de wil, de directieve wil van God, gaan en ze weigeren zich te bekeren van hun eigen gerechtigheid en de gerechtigheid van Jezus Christus te accepteren. Ze zetten hun wil over de wil van God. En dat is ook wat Jezus Christus zelf zegt tegen zijn eigen volk op het moment dat hij Jeruzalem binnenkomt. Dan komt hij als de Messias, hij heeft zich bewezen in minder dan drie jaar tijd door allerlei tekenen en wonderen. En we lezen in Matteüs hoofdstuk 23 vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen van haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild. God wil ze graag redden. Als u Jezus Christus afwijst, bent u buiten de wil van God. U gaat naar de hel, u gaat verloren. En nogmaals, christen, als u hiernaar luistert en u doet niets om deze mensen te redden, u bidt niet voor ze, u waarschuwt ze niet, u getuigt niet naar ze, dan bent u ook in dit opzicht uit de wil van God. Nou, Jezus zelf heeft gedaan wat hij moest doen om Gods directieve wil voor de mens te vervullen. En dat is, hij kwam om als zondoffer zich te geven voor de zonden der wereld. Ik kom om uw wil te doen, o God, zegt hij in Hebreeën 10, vers 9. En die wil wordt nog eens onderstreept in het boek Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 10, waarin we lezen: in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. In die wil dat God niet wil dat iemand verloren gaat. En deze wil openbaart zich dat Jezus Christus gehoorzaam werd tot de dood en zelfs tot de dood des kruises. En we lezen in hetzelfde boek, Hebreeën hoofdstuk 2, in vers 9, dat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Maar betreffende uw redding heeft God heeft zijn deel gedaan om zijn directieve wil voor u te vervullen. Nu is de vraag, heeft u uw deel gedaan? Wat is uw deel? Uw deel is dat u dient zich te bekeren van uw zonden, van uw eigen gerechtigheid en van uw ongeloof tot de levende God. En te erkennen dat u een zondaar bent en onder het gerechte oordeel van God staat. U dient te geloven dat Jezus Christus op het kruis van Golgotha in uw plaats als zondoffer zich geofferd heeft voor u persoonlijk. En dat u hem als persoonlijke heiland en verlosser dient aan te nemen. Johannes 6 vers 29 zegt, dit is het werk van God als dat u gelooft die God gezonden heeft, dat is Jezus Christus. Iedere man of iedere vrouw die niet Jezus Christus accepteert als zijn heiland is een tragisch misverstand. Verliest eigenlijk het volkomen doel van zijn leven. En er zijn heel wat mensen die door de nieuwsmedia als goden, als voorbeelden, als helden op hun voetstuk geplaatst worden. En het zijn in Gods ogen zondaars die een volkomen verloren leven hebben geleid. Sinatra, Kennedy, Einstein, Darwin, de Beatles, de Stones, Jackson, Mandela, Freud, Moeder Teresa, alle pausen. Dat zijn hele tragische voorbeelden geweest. De meeste voetballers, de zogenaamde sterren van de televisie. De meesten die verloochenen Jezus Christus en geloven niet aan hem als de enige weg tot God. Nou, wat zegt de Bijbel verder nog over de directieve wil van de levende God voor uw persoon? Nou, voor u als christen zien we daarvan in 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, vers 3. Dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat zijn mensen als de Beatles, de Stones, Presley, Jackson. Ja, zijn slechte voorbeelden in het opzicht. Die hebben met alles mogelijke gehoerd op een regelmatige basis. Van Presley werd door zijn dokter gezegd dat hij een lopende apotheek was. Verder zegt de schrift over de directieve wil van God voor een christen in 1 Thessalonicense 5 vers 18. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Als u gedurend jammert en u bezwaart over alle mogelijke mensen of toestanden, ja, bent u ook uit de directieve wil van God. De wil van God in dit opzicht wordt goed beschreven in Efeze hoofdstuk 5 vers 20. Dankende allen tijden over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Een oude evangelist heeft het zo eens gezegd: als dankbaarheid gestorven is in het hart van een mens, is die mens eigenlijk hopeloos. En dat is waar. Als u een Bijbel heeft, dan bent u een gelukkig mens. Er zijn miljoenen mensen die geen toegang hebben tot een Bijbel. Dat is een van de redenen waarom we een website zijn begonnen, Holy Bible Foundation. Dat u in de grote talen van de wereld een goede Bijbel kunt vinden en hem gratis kan downloaden. Het is daarnaast Gods directieve wil dat de christen de overheid gehoorzaamt. Inclusieve, beste Nederlander, zijn belastingbiljet eerlijk invult. We lezen in Romeinen hoofdstuk 13 vers 2 en natuurlijk ook die belasting dan betaalt die, waarvoor die aangeslagen wordt. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat. En die ze wederstaan zullen over zichzelf een oordeel halen. Het is een macht die van God verordineerd is. De enige uitzondering hierin is als de overheid duidelijk iets zegt wat tegen Gods wil in de Heilige Schrift ingaat. Zoals in Handelingen 4 vers 19 en Handelingen 5 vers 29. Als er daar wordt gezegd van de overheid, je mag niet getuigen van Jezus Christus, ja, dan leer je God te gehoorzamen en ook de consequenties dan te accepteren. Als het gaat om je belasting betalen en de wetten van het land gehoorzamen waar je woont, ja, dan moet je zeggen, zoals de Heer zegt in Romeinen 13 vers 7, zo geef dan iegelijk wat gij schuldig zijt, schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij de tol, vrezen, die gij de vrezen, eer, die gij de eer schuldig zijt. Uiteindelijk is het zo dat de wil van God wordt vervuld in elk vers van de Heilige Schrift zelf. Hij zegt dan bijvoorbeeld over de macht van de kleinste gedeelte van de schrift in Matteüs hoofdstuk 5 vers 18. Voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen nooit voorbij gaan. Op een gegeven moment heeft de Heer gezegd in de Matteüs evangelie dat de herder deze nacht zal geslagen worden en de schapen zullen worden verspreid. En dat zegt de Heer, nee. Heer, dat zal niet gebeuren, want ik zal bij u blijven. Matteüs 26, vers 33. En wat hij dan doet, is dat die Heer dan Petrus vermaan door de schrift te citeren uit Zacharië 13, vers 7. En dat is nou precies wat er daarna ook gebeurt. Met andere woorden, Petrus dacht dat zijn kennis van de toekomst groot was in die van God, maar God weet de toekomst omdat die al in de schrift neergelegd is. Dat is bijzonder belangrijk als we in deze tijden van chaos leven, omdat de vijand weet die heel weinig tijd heeft, dat we ons van de schrift vasthouden. We lezen in 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 19. We hebben het profetische woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Het profetisch woord is zeer vast. En in vers 20 lezen we dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Nou, er is niks vaster dan het profetische woord, de profetie der heilige schrift. Sterker nog, het is zekerder dan God de Vader die op de berg der verheerlijking naar beneden komt en tot zijn eigen zoon spreekt. En als u de directieve wil van God voor uw leven wil vinden, dient u ervoor te zorgen dat u zeer acht geeft op het profetisch woord dat zeer vast is. Nu, we hebben de directieve en de directieve wil van God eigenlijk besproken. En we willen nu iets bespreken wat in Romeinen hoofdstuk 12 wordt beschreven als de goede en de welbehagende en de volmaakte wil van God. De goede wil van God is dat u probeert een zuiver, een rein leven te leiden, de geboden te bewaren, maar u doet niet precies dat wat de Heer wil dat u doet, of waartoe de Heer u geroepen heeft. En u kunt het te vergelijken met de gelijkenis die de Heer geeft in Lucas 17 vers 10, als hij zegt, alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want we hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Als u een soort minimalist bent en u doet alleen dat om, zeg maar, door te komen, ja, dan kunt u zich vergelijken met die personen, de gelijkenis die Jezus Christus geeft in Lucas hoofdstuk 19, vers 12 tot en met 27, over de gelijkenis van de ponden. We hebben een man die gaat in een ver land om een koninkrijk tot zich te nemen en dan laat hij zijn 10 dienstknechten achter. En als hij terugkomt, dan moeten die dienstknechten een verslag geven, zich verantwoorden van aan de meester wat ze met het geld hebben gedaan, wat hij hen heeft toevertrouwd. En de eerste komt en die zegt, nou, van die een heb ik 10 ponden gemaakt. Nou, zegt hij, ik krijg 10 steden in het nieuwe koninkrijk. De tweede komt en die heeft van die een 5 ponden gemaakt. Nou, die krijgt dan als beloning 5 steden te beheersen in het nieuwe koninkrijk. Want hij heeft een winst gemaakt voor zijn meester. En als dan de derde dienstknecht komt, die het oorspronkelijke pond dat de meester bij hem gelaten heeft, hem teruggeeft, ja, dan was zelfs te onwijs om dat geld in de bank te zetten en daar rente over te krijgen. Nou, het staat niet dat hij een luie dienstknecht was. Hij heeft al zijn normale plichten gedaan, maar heeft geen gewin voor zijn meester gemaakt. En dat pond werd van hem weggenomen. Nu is de vraag, hoe kan een kind, en het wordt dan gegeven aan degene die al 10 ponden had. Nou, de vraag is, hoe kan een kind van God winst voor zijn Heer verdienen? Dat is door vrucht te dragen. We lezen in Johannes hoofdstuk 15, vers 2 en vers 8, dat er gesproken wordt van 3 soorten vrucht. Er wordt gedragen van vrucht, die vrucht draagt in vers 2, meer vrucht draagt en veel vrucht dragen in vers 8. En daarin wordt de Vader ook verheerlijkt. En als het gaat om vrucht dragen, zegt de Heer ook als gelijkenis, ja, sommigen dragen 100-voudig vrucht, dat is veel vrucht, sommigen 60-voudig, meer vruchten, en sommigen dragen vruchten, 30-voudig vrucht, zoals in Markus 4, vers 20. Maar de bedoeling is dat u niet een vruchtloze, droge christen blijft. U dient verder te gaan dan alleen de goede wil van God en zoveel als mogelijk vrucht voor uw Heer te pogen te dragen. Dat is de vrucht zoals beschreven in Galaten hoofdstuk 5 vers 22. Het zijn de zielen die u door tot de Heer Jezus Christus mogen leiden. Het is vrucht zoals de Heer u soms door moeilijke omstandigheden laat gaan en u kunt de Heer daar loven en danken en prijzen. Het betekent dat u met vreugde en opofferend de Heer geeft van dat waarin hij u gezegend heeft. De tweede wil die in Romeinen hoofdstuk 12 wordt beschreven is de welbehagende wil van God. Dat betekent dat u een poging heeft gedaan om voor uw Heer winst te verkrijgen en vrucht te dragen. U heeft sommige dingen gedaan die de Heer wil accepteren bij de rechterstoel van Christus. Daarvoor krijgt u ook een beloning. En voor sommige dingen krijgt u geen beloning, want die accepteert u niet. Die waren hem niet welbehagelijk. En uiteindelijk is daar wat Romeinen 12 vers 2 als derde noemt de volmaakte wil van God. Dat is als u dat heeft gedaan wat God van u vroeg, op de manier zoals hij het van u wilde, op de tijd die hij van u vroeg, met de juiste houding, zoals u het gedaan heeft. Daarvoor wordt u beloond bij de rechterstoel van Jezus Christus. En daar kunt u een vol loon voor verwachten te ontvangen naar 2 Johannes 8. Nou, de duivel is bijzonder slim om een christen door elkaar te gooien om de volmaakte wil van God te missen. Hij kan ervoor zorgen dat u het juiste doet op de verkeerde manier. Hij kan ervoor zorgen dat u het juiste doet op de juiste manier, maar met die verkeerde houding. En we zien het bijvoorbeeld bij de Heer Jezus Christus toen hij door de duivel werd verzocht in de woestijn. En de duivel probeerde de Heer het juiste te laten doen op de verkeerde tijd. Want alles wat de Heer daar over zich kreeg als verzoekingen om stenen in brood te veranderen, om vanuit de lucht te komen, om de koninkrijken der aarde op zich te nemen, was iets wat de schrift hem beval om te doen, maar het was de verkeerde tijd. Hij zou dat moeten doen bij de wederkomst van Christus, bij zijn wederkomst, niet bij zijn eerste komst. En dat is soms moeilijk, als u zich bekeerd heeft en u bent opnieuw geboren door geloof in Jezus Christus, dient u uw eigen gereide, zelfrechtvaardigende wil hem te overgeven, te onderwerpen. Dat u niet alleen weet, hij heeft mijn ziel gered, maar hij wil ook uw hele wil, uw hele gedachten tot zich nemen. En dat u leert te zeggen van het hele hart, zoals de Heer dat zei in Gethsemane, vlak voor zijn kruisiging, Heer, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dat is de grootste strijd die een christen dient door te maken, om dat u gewillig bent om dingen te doen die de Heer van u vraagt, maar die u misschien zelf helemaal niet wil. Ik heb het meegehad met ik wilde graag in de sport verder studeren, in economie. En de Heer had iets anders voor. Ik moest, ik kwam tot geloof als 19-jarig, hè, door het lezen van de schrift. En God riep mij om het woord van God te preken, en om het evangelie te verkondigen, het woord van God te leren. Maar dat had ik niet 1, 2, 3 door. Ik dacht, ik moet iets anders doen. Zendingsveld is een goed voorbeeld. Ik had al dat idee, ik moet naar Azië gaan of Zuid-Amerika gaan, maar de Heer had op het hart dat ik naar Europa zou moeten teruggaan, hier in het Nederlands-Duitstalig gebied. En dat is iets wat u zich kan afvragen. Wanneer is de laatste keer dat u op de knieën bent gegaan en de Heer heeft gevraagd vanuit uw hele hart dat u bereid bent te doen wat Hij wil. Of het nu uw toekomst is, uw familie is, uw bezittingen zijn, dat u alles hem overgeeft. En als u zegt, ja, dat kan ik niet, kunt u de Heer vragen of de Heer u gewillig maakt om dat te doen. En als u niet gewillig bent, dan heeft u eigenlijk in God uw vijand. En dan kunt u het beste in uw leven missen. Uiteindelijk is er nog de wil, we noemen dat de wil die dat God dingen toelaat in het leven. Dat is waar de meesten natuurlijk een probleem mee hebben. Dat zijn de horrorstories van Hiroshima en Nagasaki, de gehandicapte of half doodgeboren kinderen, mensen die in de kracht van het leven kanker krijgen, auto-ongelukken en dergelijke. God staat die dingen toe. Zou God deze dingen niet kunnen stoppen? Zeker kan hij dat. Hij is almachtig. Maar doet hij dat dan ook? Nee. De meeste keren stopt hij die dingen niet. Hij laat deze ellende toe. Stopt het niet. En dat is de reden waarom veel mensen atheïst worden. Nou, bijvoorbeeld God staat toe dat mensen naar de hel gaan. Dat is niet zijn wil. 2 Petrus 3 vers 9, 1 Timotheus 2 vers 4, 5 en 6. Maar het gebeurt. De laatste nacht alleen al zijn er duizenden mensen gestorven en naar de hel gegaan. Dat is niet Gods wil, maar het gebeurt. We zien dat God de overheden, de machten die er zijn van God geordineerd zijn. Nou, als we bloedige moordenaars bekijken als Hitler, Stalin, Arafat, de keizers van Rome, Alexander de Grote, de pauze. Wat de paus. Nou, is God ermee verenigd? Is hij, kunt hij het goed wat deze mensen of deze regering doen? Absoluut niet. Het probleem is dat zondige mensen verwisselen vaak rechten met macht. De wet van de jungle is de overwinning van de sterkste. Ik eerst en daarna jij. Dat we elkaar opeten. Maar je kunt macht hebben over iets. Dat wil nog niet zeggen dat je het recht hebt om dat te doen. Je kunt het recht hebben om iets te doen zonder de macht te hebben. Dat is de frustratie van veel christenen natuurlijk. Nou, een goed voorbeeld daarbij is Jezus Christus die voor Pontius Pilatus wordt gebracht. En Pontius Pilatus die zegt tot de Heer Jezus Christus in Johannes hoofdstuk 19 vers 10. Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Nou, wat zegt de Heer dan? Gij zoudt geen macht hebben tegen mij indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. God heeft het toegestaan dat Jezus Christus door Pontius Pilatus werd overgegeven om gekruisigd te worden. Terwijl Pontius Pilatus dacht, ja, ik ben degene die hier alle macht heeft. God liet het toe dat de Krakatau vulkaan in de 19e eeuw ontplofte in Indonesië en dat 100.000 Indonesiërs omkwamen. Hij laat het toe dat tornado's, tsunamis over deze wereld gaan. En 100.000 mensen ombrengen. Hij is degene die het toegestaan heeft dat 6 miljoen Joden omgebracht zijn in de Holocaust in Duitsland. Hij laat het toe dat ebola en aids door de wereld gaan en miljoenen mensen sterven. Inclusief de kankerpatiënten. Vele mensen denken, ja, God heeft daarin niet zijn hand, maar God is liefde. Als God deze dingen zag en hij had de macht ze te doen, te stoppen vooral, en hij ze stoppen kon en het niet deed, dan is hij uiteindelijk verantwoordelijk daarvoor. Dat is de toegestane wil van God. De directieve wil van God is, u zult niet stelen, u zult niet overspel plegen, u zult niet doden. Maar het feit is dat mensen vooral de laatste 100 jaar, moorden, overspel plegen en de hele tijd stelen. Dat is Gods toegestane wil. Mensen als Poppen van Wormbrand en vele heiligen nu die in moslim, communistische en katholieke gevangenissen zitten, in de beste jaren van hun leven daar verbrengen, kon God ze niet eruit halen? Natuurlijk kon hij ze eruit halen. Hij kon Paulus en Silas uit de gevangenis halen in Handelingen 16. Het is Gods toegestane wil. Het groot matelaarboek van Haamstede, dat we op onze website hebben, die beschrijft in detail alle afschuwelijke manieren waarop christenen omgebracht werden, vooral door de kerk van Rome en onder de keizers van Rome. Dat betekent niet dat het Gods directieve wil was. Hij heeft het toegestaan dat het gebeurd is. U zegt waarom? Dat vinden we uit als we in de hemel zijn. De hemel is een plaats van begrip. De aarde is een plaats van vertrouwen. Soms staat God ertoe om zijn kinderen te vernederen. Dat kan een reden zijn waarom God dingen toestaat. Het kan zijn dat God dingen toestaat om de hemel echt te maken voor zijn kinderen. Als hij door lijden gaat, dan denkt hij veel meer aan de hemel dan als u het fysiek goed gaat. Soms laat de Heer u door slechte dingen gaan, dat u meer sympathie krijgt voor anderen die ook door de gelijke moeilijkheden gaan. En soms staat hij toe dat er slechte, verschrikkelijke dingen gebeuren om zijn belofte na te komen. Dat zijn belofte echt zijn, dat u zich vast kan houden aan de belofte van de levende God. Dat hij voor u zorgt en u door de moeilijkheden heen draagt. God staat daartoe met een bepaald doel. Weet u wat Gods wil is voor de regering van deze aarde? Dat zijn zoon eens hier regeert. En alle koninkrijken der aarde tot zich neemt. Dat is ook in de Nieuwe Bijbels veranderd. In Openbaring hoofdstuk 11 vers 15 lezen we. De koninkrijken, meervoud, ter wereld zijn geworden onze heren en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Maar nu is de Satan die de macht over de dood heeft ontvangen, Hebreeën 2 vers 14, de macht heeft over de koninkrijken van deze wereld, Lucas 4 vers 5 en 6. En nu regeert hij als de God van deze wereld, 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 4. God deze eeuw wordt het genoemd. En God zegt heel duidelijk dat de wereld in zijn wijsheid God niet heeft gekend. En ze hebben zich bekend wijs te zijn, maar ze zijn in Gods ogen dwazen. En vandaar dat God zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 19... Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Sterker nog, Jezus Christus verheugt zich niet vaak, lezen we in de schrift, als hij hier op aarde als mens rondloopt. Maar in Lucas hoofdstuk 10 vers 21 wordt er een uitzondering gemaakt. Daar lezen we van hem, te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard, ja vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Nou, vele mensen die zijn zo sceptisch dat ze zich volkomen uit de wil van God denken en praten. God staat er toe dat u zijn directieve wil voor uw leven voorbij gaat en dat u niet gered wordt. En dan stuurt u een bedrog als u daarvoor vraagt, Ezechiël hoofdstuk 14. Als u Gods wil voor uw leven wil vinden en doen, en zo een succes wilt zijn voor God, geef ik u hier 5 stappen. Ten eerste, u dient uw wil over te leveren aan de Heer. En te zeggen, Heer, wat het ook is, waar het ook is, hoe het ook is, wanneer het ook is, uw wil geschieden. Ten tweede dient u zich in de schrift te verdiepen en u door de geest der waarheid te laten leiden en hem te bidden u daarin te leiden. Ten derde dient u te bidden voor leiding. Leiding in de naam van Jezus Christus. Ten vierde dient u te kijken naar Gods bijzondere voorzorg en omstandigheden. En ten vijfde te wachten God. Als u deze stappen neemt, u dag voor dag doet wat de Heer laat zien wat recht is, het licht van God gehoorzaam wat u al reeds gegeven heeft, dan komt u altijd uit bij het doel wat God met uw leven oorspronkelijk heeft. De juiste weg leidt tot de juiste plaats en de beste voorbereiding van morgen is om vandaag te doen wat de Heer u laat zien wat u dient te doen. Mogen de Heer u daarvoor zegenen, genade en kracht geven. Amen.